Gemeente, wij verzoeken u deze dienst te willen aanvangen door te zingen van Psalm 51 en daarvan het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal nog perk gezet. Ai, was mij wel van ongerechtigheid, mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit, en reinig mij van al mijn vuile zonden. Wij lazen nu Psalm 51, vers 1. Wij vragen verder uw aandacht voor een gedeelte uit Gods heilig woord, wat u kunt vinden in het boek der psalmen, psalm 51. Maar vooraf de heilige wet des Heren, die u kunt vinden in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Psalm 51. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Zijt mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren, en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verdeerd wordt. Dan zullen ze varren offeren op uw altaar.
Gemeente, wij gaan nu zingen Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Wij noemden u het 10e vers van Psalm 143. Gemeente, met de hulp van God willen wij een preek voor u lezen van de Engelse prediker Jesse Ryle. De tekstwoorden voor deze preek kunt u vinden in Psalm 51 en daarvan het 4e vers. Psalm 51 vers 4. Reinig mij van mijn zonde. De collectezang is Psalm 6 en daarvan de versen 1, 2 en 4. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Hij matig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 4 van Psalm 6. Thank you. Gemeente, we staan stil bij de woorden van Psalm 51, vers 4. Reinig mij van mijn zonden. Het thema van deze preek is onze zonden. En we staan stil bij een achttal aandachtspunten. In de eerste plaats onze vele zonden. In de tweede plaats onze zonden moeten weggenomen worden. In de derde plaats, wij kunnen onszelf niet reinigen. In de vierde plaats, de reiniging door het bloed van Christus. In de vijfde plaats, de noodzaak van het geloof. In de zesde plaats, de vraag. De zevende plaats, de uitnodiging. En de achtste plaats, de aansporing. Onze zonden, onze vele zonden. Onze zonden moeten weggenomen worden. Wij kunnen onszelf niet reinigen. De reiniging door het bloed van Christus. De noodzaak van het geloof. En de toepassing, de vraag, de uitnodiging en de aansporing. De twee woorden die boven deze preek staan, mogen ons wel leiden tot diepgaand zelfonderzoek. Zij gaan iedere man en vrouw en deze wereld aan. Het kennen van onze zonden is de eerste letter van het alfabet van het zaligmakende geloof. Het besef van onze staat tegenover God is al een stap op weg naar de hemel. Het ware geheim van de vrede in ons geweten is dat we voelen dat onze zonden zijn weggedaan. Als we het leven lief hebben, behoren we geen rust te kennen, totdat we een bevredigend antwoord kunnen geven op de vraag, waar zijn mijn zonden? Ik vraag nu van mijn hoorders dat ze deze eenvoudige vraag eerlijk onder ogen willen zien. De tijd is niet ver dat de vraag moet worden beantwoord. Het uur komt waarop alle andere vragen maar als druppeltjes water zullen zijn in vergelijking met deze vraag. We zullen dan niet zeggen, waar is mijn geld? Of, waar zijn mijn landerijen? Of, waar is mijn bezit? Onze enige gedachte zal zijn, mijn zonden, mijn zonden. Waar zijn mijn zonden? Ik wil nu wat opmerkingen maken die behulpzaam kunnen zijn om licht te laten schijnen in deze uiterst belangrijke zaak. Het is de wens van mijn hart en ik bid tot God dat deze preek nuttig mag zijn voor allen die dit horen. Ik verzoek u vriendelijk goed te luisteren. Het zou kunnen dat de Heilige Geest het gehoorde wil gebruiken voor het redden van uw ziel. Onze eerste aandachtspunt, onze vele zonden. Mijn eerste opmerking is deze. U hebt vele zonden. Ik zeg u dit openlijk en zonder de minste aarzeling. Ik weet niet wie u bent of hoe uw leven in het verleden geweest is. Maar uit het woord van God weet ik dat elke zoon of dochter van Adam een groot zondaar is in Gods ogen. Daar zijn geen uitzonderingen op. Het is de algemene ziekte waaraan heel het mensdom in iedere uithoek van de aarde lijdt. Vanaf de koning op zijn troon tot de bedelaar aan de kant van de weg. Van de predikant op de kansel tot het kleine kind in de kerk. We staan allen van nature schuldig, schuldig, schuldig in het oog van God. Wij overtreden allen en vele dingen. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Allen hebben gezondigd. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, bedriegen wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Het heeft geen zin het te ontkennen. Wij hebben alle gezondigd met vele zonden. Twijfelt iemand soms aan de waarheid van deze woorden? Onderzoek dan de wet van God, zoals die door de Zoon van God zelf is uitgelegd. Lees aandachtig het vijfde hoofdstuk van het Evangelie naar Matteüs. Daar zult u zien dat de geboden van God betrekking hebben op zowel onze woorden als onze daden. Zowel op onze gedachten en onze drijfveren als op onze woorden. U moet begrijpen dat het niet is gelijk de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. In zijn ogen is alleen al de gedachte der dwaasheid zonde. Kijk nu eens naar de geschiedenis van uw eigen leven en leg er de maatstaf van deze heilige wet eens naast. Denk aan uw kinderjaren, aan al uw afdwalingen, uw egoïsme, uw boze buien, uw slechtheden en uw traagheid om het goede te doen. Denk eens aan uw jeugd, uw eigen gerechtigheid, uw trots, uw wereldse gezindheid, uw afkeer van discipline, uw verlangen naar verboden dingen. Probeer u zelf uw gedrag nog eens te herinneren vanaf de tijd dat u volwassen werd en de vele afdwalingen van de goede weg waaraan u zich elk jaar hebt schuldig gemaakt. Zeker, als u zo uw leven overdenkt, zult u niet opstaan om te zeggen, ik heb niet gezondigd. Kijk vervolgens eens naar de geschiedenis van uw eigen hart. Bedenk hoeveel kwade dingen zich daarin hebben afgespeeld, waar de buitenwereld niets van weet. Ga eens na hoeveel duizenden zondige voorstellingen en slechte neigingen in uw hart hebt gekoesterd. Ook al was uw gedrag uiterlijk correct, onbesproken en hoogstaand. Denk eens aan die slechte gedachten, die bedrieglijke bedoelingen, valse motieven en die kwaadaardige, afgunstige en kleinzienige gevoelens die uw binnenste rondwoelden, zonder dat zelfs uw huisgenoten ook maar een vermoeden hadden wat er in u omging. Zeker, wanneer u de geschiedenis van uw eigen hart in aanmerking neemt, zult u niet opstaan om te zeggen, ik heb niet gezondigd. Nogmaals vraag ik elke hoorder, twijfelt u aan wat ik zeg? Twijfelt u of u inderdaad wel vele zonden hebt begaan? Lees u dan eens het 25e hoofdstuk van Matteüs. Lees het laatste deel van het hoofdstuk dat gaat over de oordeelsdag. Let u eens goed op de redenen waarom de bozen aan de linkerhand worden veroordeeld tot het eeuwige vuur. Er wordt geen melding gemaakt van hun slechte daden die ze openlijk hebben begaan. Zij worden niet beschuldigd van moorden, diefstal, het geven van vals getuigenis of het plegen van overspel. Zij worden veroordeeld wegens zonde van nalatigheid. Enkel en alleen het feit dat ze dingen hebben nagelaten die ze hadden moeten doen, is genoeg om hun zielen voor eeuwig te verderven. Om kort te gaan, de zonde van nalatigheid van de mensen op zichzelf al voldoende om hem in de eeuwige rampzaligheid te storten. Nogmaals vraag ik, twijfelt u aan de waarheid wat ik zeg? Ik denk dat het zeker mogelijk is. Al meer dan 25 jaar ben ik een dienaar van Christus. In die tijd heb ik iets van de blindheid van de mens voor zijn eigen toestand leren zien. Luister nog een keer naar mij, terwijl ik uw geweten bewerk met een ander argument. O dat God uw ogen mocht openen en u eens liet zien wie u bent. Gaat u zitten, neem een pen en papier en tel nu de zonden eens op die u waarschijnlijk hebt bedreven vanaf de tijd dat u goed van kwaad kon onderscheiden. Ga zitten en maak een optelsom. Laten we eens aannemen dat u van ieder etmaal zo'n 15 uur waken doorbrengt. Die tijd bent u dus een actief en verantwoordelijk mens. Laten we nu aannemen dat in elk van deze 15 uren u slechts 2 zonden begaan hebt. U zult het met me eens zijn, dat is geen onredelijke veronderstelling. Zeker niet als u bedenkt dat we tegen God kunnen zondigen in gedachten, woorden of werken. Ik herhaal dat het geen uitzonderlijke gedachte van mij is om te veronderstellen dat u in elk uur van uw leven dat u wakker bent 2 zonden begaan hebt in gedachten, woorden of werken. Tel nu de zonde van uw leven eens op en kijk eens wat er voor totaal uitkomt. Per dag komt u al aan 30 zonden. Een week heeft 7 dagen, Dat zijn 210 zonden in de week. Als we een maand op 4 weken stellen, zijn het 840 zonden per maand. En na 12 maanden bereikt u in al een totaal van 10.080 zonden per jaar. En om de berekening nu maar te besluiten, elke 10 jaar van uw leven hebt u volgens de laagste berekening meer dan 100.000 zonden begaan. Ik doe een beroep op uw eerlijkheid en vraag of het niet waar is dat er vele uren en vele dagen in uw leven zijn geweest waarin u onophoudelijk zondigde. Ik vraag u in goed vertrouwen of de som niet veel beter zou kloppen als de uitkomst van het totaal van uw zonden met 10 zou worden vermenigvuldigd. Ik wil nu wat dit betreft stoppen en met het volgende deel van mijn onderwerp verder gaan. Ik vrees helaas dat menige luisteraar gehoord heeft wat ik heb gezegd, maar toch niet overtuigd en niet bewogen is. Het is mijn droevige ervaring dat het laatste dat een mens wil zien en begrijpen zijn toestand is, zoals die in Gods ogen is. Terecht zegt de Heilige Geest dat wij allen van nature blind, doof, stom, slapend, buiten onszelf en dood zijn. En niets zal een mens ooit overtuigen van zonde dan de kracht van de Heilige Geest. Mijn tweede opmerking is deze. Het is van het grootste belang dat onze zonden van ons worden afgenomen en weggedaan. Ik zeg dit vastberaden en zeker. Ik weet heel goed dat er veel zaken zijn die in de wereld doorgaan voor belangrijk en die de meeste en beste aandacht krijgen van de mensen. Maar ik besef goed wat ik hier zeg. Ik zeg met volle overtuiging dat de zaak van mijn meester het verdient om boven alle anderen geplaatst te worden. Ik heb ook uit het boek van mijn meester geleerd dat er niet zo belangrijk is voor een mens als de vergeving en uitdelging van zijn zonden. Laten wij er steeds aan denken dat er een God boven ons is. Deze God is een God van oneindige heiligheid. Hij is terrein van ogen, dan dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen. Hij ziet tekortkomingen en gebreken waar wij ze niet zien. In zijn ogen zijn zelfs de hemelen niet rein. Hij is een God van oneindige kennis. Hij kent iedere gedachte, ieder woord, iedere daad van elk van Adams kinderen. Er bestaan geen geheimen die voor hem verborgen zijn. Alles wat wij denken of zeggen of doen wordt opgetekend in zijn gedenkboek. Hij is ook een God van oneindige macht. Hij heeft alle dingen in het begin gemaakt. Hij bestuurt alle dingen naar zijn wil. Hij werpt de koningen van deze wereld in een ogenblik neer. Niemand kan voor hem bestaan wanneer hij toornt. Maar het meest van alles is hij een God in wiens handen heel ons leven en al onze belangen zijn. Hij gaf ons het leven toen wij werden geboren en daarna hield hij ons in leven. Hij zal ons wegnemen op zijn tijd en rekenschap van ons vragen hoe wij geleefd hebben. Met zo'n God hebben wij van doen. Laten wij aan deze dingen denken. Wanneer u daarop let, dan zult u zeker vrezen, zoals Job zegt. U zult zien dat het van het grootste belang is dat uw zonden worden weggenomen. U zult zeker gaan vragen, maar hoe staan de zaken tussen mij en God? We moeten bovendien bedenken dat de dood voor ons ligt. We leven niet voor altijd. Op een dag komt er een eind aan al onze berekeningen en plannenmakerij, ons kopen en verkopen, ons werken en zwoegen. Er komt een bezoeker bij ons thuis die we niet kunnen weigeren. De koning der verschrikking zal toegang eisen en ons aanzeggen dat we moeten vertrekken. Waar zijn de heersers en koningen die honderden jaren geleden over miljoenen mensen heersten? Waar zijn de rijken die kapitalen vergaarden en grote maatschappijen hebben opgericht? Waar zijn de landeigenaren die de pacht inden en land aan land konden betrekken? Waar zijn de arbeiders die ploegden op het land en het koren inzamelden? Waar zijn de geestelijken die de diensten verzorgden en de preken hielden? Waar zijn de kinderen die in de zon speelden, alsof ze nooit oud zouden worden, Waar zijn de oude mannen die leunden op hun stokken en praatten over de dagen toen ze nog jong waren? Er is maar één antwoord. Ze zijn allen dood. Sterk, mooi en actief waren ze. Maar nu zijn ze allen tot stof en as geworden. Ze vonden allen hun zaken zo machtig en belangrijk. Toch kwam aan alles een einde. Ons zal het net zo vergaan. Nog enkele jaren. En dan liggen we in ons graf. Laten we hierbij stilstaan. Wanneer u aan uw einde denkt, zult u de vergeving van uw zonden niet zo'n onbelangrijke zaak meer vinden. Dan gaat u iets zien in de vraag: waar zijn uw zonden? U zult zich zeker afvragen: hoe zal ik sterven? Mijn derde opmerking is deze: wij kunnen onze eigen zonden niet wegnemen. Het staat geschreven, net als waar, dat door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden. Berouw over uw zonden neemt de zonde zelf niet weg. U kunt treuren over uw slechtheid in het verleden en in zak en as gaan. U kunt stromen van tranen laten vloeien en uw schuld belijden en het gevaar waarin u verkeert bekennen. U kunt, ja, u moet dit doen. Maar met het alles wist u uw schuld niet uit het boek van God. Berouw en verdriet brengen geen verzoening van zonden. Uw berouw heeft niet het vermogen om ook maar enige zonde uit te delgen. Er is meer nodig dan boetedoening om de last van uw hart af te nemen. Uw leven beteren neemt ook geen zonde weg. U kunt uw gedrag verbeteren door vele slechte gewoonten af te leren en vele goede gewoonten aan te leren. U kunt in één woord een volkomen ander mens worden in heel uw uiterlijk gedrag. U kunt, nee, u moet dit doen. Zonder een dergelijke verandering is nog nooit een ziel gered. Maar het zal geen onderdeeltje van uw schuld in Gods ogen verminderen. Hervorming brengt geen verzoening van zonden. Uw huidige verbeteringen zijn allemaal goed, maar ze wissen uw schuld van het verleden niet uit. Er is meer nodig dan verbeteringen en hervormingen om uw hart te verlichten en uw geweten te ontlasten. Ijver in het gebruik van de middelen en religieuze vormendienst kan ook uw schuld niet wegnemen. U kunt uw gewoonten voor de zondag veranderen. U kunt deelnemen aan het heilig avondmaal, giften geven en vasten. Het is een goede zaak dat u uw religieuze plichten goed nakomt. Maar al de genademiddelen in de hele wereld zullen u geen goed doen, zolang u uw zaligheid opbouwt. Zij zullen de wonden van uw hart niet genezen en u geen innerlijke vrede geven. Plichtbetrachting brengt geen verzoening van uw zonden. Mensen kunnen u niet helpen om uw zonden weg te nemen. Het ligt niet in het vermogen van één nakomeling van Adam om de ziel van een ander te redden. Geen predikant van welke kerk of denominatie heeft de macht om zonden te vergeven. Geen menselijke uitspraak van vergeving of absolutie, hoe plechtig die ook verleend wordt, kan het geweten ontlasten als het niet door God zelf ontlast wordt. Het is wel goed om de raad te vragen van de dienaars van het goddelijke woord als het geweten radeloos is. Het is hun taak om de vermoeiden en belasten te helpen en hen te wijzen waar de vrede te verkrijgen is. Maar het ligt niet in de macht van een dienaar van een God om een mens van zijn schuld te bevrijden. Wij kunnen alleen de weg wijzen die moet worden gegaan. Wij kunnen alleen wijzen op de deur waarop geklopt moet worden. Er is een hand nodig die veel sterker is dan de mensenhand om de ketenen van het geweten af te nemen en de gevangenen in vrijheid te stellen. Geen nakomeling van Adam kan de zonde van een van zijn broeders wegnemen. Nooit is er iemand op aarde geweest die geprobeerd heeft zichzelf van zijn zonde te verlossen en erin slaagde om zo rust te vinden. Als u dit al uit ondervinding weet, wees dan ijverig om het aan anderen door te geven. Wij zijn zo duidelijk als u dat kunt op hun schuld en het gevaar waarin zij van nature verkeren. Vertel hen niet minder duidelijk dat het onvoorstelbaar belangrijk is voor hen dat hun zonden worden weggenomen. Waarschuw hen om geen tijd te verliezen door vergeving te zoeken op een verkeerde manier. Waarschuw hen ook tegen het schoonschijnend advies van de Heer Wereldwijs en zijn metgezellen, zoals John Bunyan dat zo levendig beschreven heeft in de Christenreis. Waarschuw hen tegen verkeerde methoden en kwakzalverij voor de ziel. Stuur hen naar de aloude enge poort, zoals die in de schrift beschreven wordt, hoe moeilijk en onbegaanbaar de weg ook mag lijken. Vertel hen dat het de oude en goede weg is en dat, wat de mensen ook zeggen, dit de enige weg is waarin we gereinigd kunnen worden van onze zonden. De vierde opmerking die ik moet maken is deze. Het bloed van Jezus Christus kan ons reinigen van al onze zonden. Ik begin in dit deel van de preek met een dankbaar hart. Ik dank God dat nu ik mijn hoorders, de dodelijke aard van een geestelijke kwal heb voorgesteld, en u ook een almachtig geneesmiddel kan voorstellen. Alleen acht ik het wel nodig om een paar minuten stil te staan bij dit geneesmiddel. Wij moeten de wonderlijke kracht van dit bloed goed begrijpen. Er mag geen vaagheid of mysterieus idee in uw gedachten over zijn. Wanneer u hoort van het bloed van Christus, moet u grondig begrijpen wat die uitdrukking betekent. Het bloed van Christus is dat levensbloed dat de Heer Jezus stortte toen hij stierf voor zondaren aan het kruis. Het is zijn bloed dat uit zijn hoofd stroomde toen er een doornenkroon op werd gedrukt. Het is zijn bloed dat uit zijn handen en voeten kwam toen er spijkers doorheen werden geslagen. Het is zijn bloed dat uit zijn zijde kwam toen hij doorstoken werd met een speer op de dag dat hij gekruisigd werd. De hoeveelheid bloed was waarschijnlijk niet groot. Het zag er ongetwijfeld net zo uit als ons eigen bloed. Maar sinds de dag dat Adam gevormd werd uit aarde, is er nooit enig bloed gestort dat zo'n diepe betekenis heeft gehad voor het hele menselijke geslacht. Het bloed was al lang in het verbond beloofd. Op de dag waarop de zonde in de wereld kwam, heeft God de belofte van genade gegeven dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorselen. Op zekere dag zou er iemand uit een vrouw geboren worden die de kinderen van Adam uit de macht van de Satan verlossen zou. Dat zaad van de vrouw was onze Heer Jezus Christus. Op de dag dat hij leed aan het kruis, triomfeerde hij over de Satan en bewerkte hij verlossing voor de mensen. Toen Jezus zijn levensbloed stortte, werd de kop van de slang verbrijzeld en werd de oude belofte vervuld. Van dit bloed waren reeds lang daarvoor typen en verafschaduwingen geweest. Elk offer dat door de aartsvaders werd gebracht, was een getuigenis van hun geloof in een groter offer dan nog moest komen. Iedere keer als het bloed van lammeren en bokken gestort werd onder de wet van Mozes, dan was dat een voorafschaduwing van het sterven van het ware lam van God voor de zonde van de wereld. Toen Christus werd gekruisigd, kregen deze offers en typen hun volledige vervulling. Het ware offer voor de zonde was tenslotte gebracht. Het ware verzoende bloed was uiteindelijk gestort. Van die dag af waren de offers van de wet van Mozes niet langer nodig. Hun werk was gedaan. Zoals oude almanachs konden ze nu voorgoed terzijde worden gelegd. Het was bloed van een oneindige waarde en verdienste in Gods ogen. Het was niet het bloed van iemand die niets meer was dan een uitzonderlijk heilig man, maar van iemand die Gods metgezel, die waarachtig God, uit waarachtig God was. Het was niet het bloed van iemand die onvrijwillig stierf, als een martelaar voor de waarheid maar van iemand die vrijwillig de plaatsvervanger en vertegenwoordiger van het menselijk geslacht is geworden. Het bracht verzoening aan voor de menselijke overtredingen. Het betaalde de enorme schuld voor God. Het opende een weg van verzoening door recht tussen de zondige mens en zijn heilige maker. Het opende een weg van de hemel naar de aarde, waardoor God tot de mens kon neerdalen en genade kon bewijzen. Het opende ook een weg van de aarde naar de hemel, waardoor de mensen zonder vrees tot God konden komen. Zonder dat bloed kon er geen vergeving van zonde zijn. Door dit bloed kan God rechtvaardig en tegelijk de rechtvaardigmaker van de goddeloze zijn. Door dit bloed is een bron gevormd waarin zondaren gewassen kunnen worden om voor eeuwig rein te zijn. Dit wonderlijke bloed van Christus kan u reinigen van alle zonden als het wordt toegepast aan uw geweten. Het maakt niet uit wat voor zonden het geweest zijn. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Of het nu zonden zijn uit uw jeugd of uw ouderdom, zonden uit onwetendheid of tegen beter weten in, zonden van openbare losbandigheid of van verborgen slechtheid, zonden tegen de wet of zonden tegen het evangelie, zonden van hoofd, hart, tong en gedachten en zonden tegen al de geboden van de wet. Het bloed van Christus kan ons vrijmaken van al deze zonden. Met dat doel werd het vergoten. Om die reden werd het gestort. Met dat doel is het nog steeds een fontein die geopend is voor alle mensen. Wat u zelf niet kunt, kan in één ogenblik door deze kostbare bron gedaan worden. U kunt gereinigd worden van al uw zonden. In dit bloed zijn tot nu toe al de gestorven heiligen gewassen, die nu wachten op de opstanding van de rechtvaardigen. Vanaf Abel, de eerste waarvan we lezen, tot de laatste die heden ontslapen is, hebben ze allen hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Niet één is in de rust ingegaan door eigen werk of verdiensten. Niet één heeft zichzelf door eigen goedheid en kracht rein gemaakt voor God. Ze hebben allen overwonnen door het bloed van het lam. En hun getuigenis in het paradijs is helder en duidelijk. Gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie. Door dit bloed hebben alle levende kinderen van God een vrede en hoop. Hierdoor ontvangen ze vrijmoedigheid om in het heiligdom van God binnen te gaan. Hierdoor zijn ze gerechtvaardigd en nabij God gekomen. Hierdoor worden hun gewetens dagelijks gezuiverd en vervuld van een heilig vertrouwen. Hierin zijn alle gelovigen het met elkaar eens. Ze zijn het er allen over eens dat alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Allen zijn ze het erover eens dat we in onszelf niet anders zijn dan ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Maar allen zijn het erover eens dat door het bloed van Christus de grootste van de zondaren kan worden gereinigd. Wilt u weten waartoe wij, dienaren van het woord, geroepen zijn? Niet om alleen maar diensten te verzorgen, sacramenten te bedienen, huwelijken te bevestigen en doden te begraven. Wij zijn geroepen om de mens naar bloed van Christus te laten zien. Als we dat niet voortdurend doen, zijn we geen waarachtige dienaren van het evangelie. Wilt u weten wat de wens is van ons hart en ons gebed voor de mensen die wij dienen? Wij willen hen brengen tot het bloed van Christus. Wij zijn niet tevreden met volle kerken, volle avondmaaltafels en een uiterlijk bloeiende gemeente. Wij willen dat de mensen komen tot deze grote fontein tegen de zonde en de onreinheid, en dat ze hun zielen erin wassen, zodat ze rein worden. Alleen hier is rust voor het geweten. Alleen hier is vrede voor de inwendige mens. Alleen hier is genezing tegen geestelijke kwalen. Alleen hier is het geheim van een vredig en blij gemoed. Zonder twijfel hebben we binnenin ons een fontein van boosheid en verdorvenheid. Maar gelooft zij God, er is een andere fontein van veel grotere kracht, het dierbare bloed van het lam. Als we ons dagelijks in die andere fontein wassen, zijn we rein van alle zonden. De vijfde en laatste opmerking die ik wil maken is deze. Het geloof is absoluut noodzakelijk en tegelijk het enige dat noodzakelijk is om ons een aandeel te geven in het reinigende bloed van Christus. Ik vraag speciale aandacht van mijn hoorders voor dit punt. Als het hier verkeerd gaat, komt het niet goed met uw ziel. Uw christelijke godsdienst deugt niet als u niet duidelijk de ware weg van de vereniging ziet tussen Christus en de ziel. Die weg is het geloof. Het lidmaatschap van de kerk en het ontvangen van de sacramenten zijn nog geen bewijs dat u gewassen bent in het bloed van Christus. Duizenden bezoeken een christelijke eredienst en nemen deel aan het heilig avondmaal, bediend door een christelijke dienaar. Maar ze laten toch duidelijk zien dat ze niet gereinigd zijn van hun zonde. Pas ervoor op dat u de genademiddelen niet veracht als u gered wilt worden. Maar vergeet nooit dat de kerklidmaatschap niet hetzelfde is als het geloof. Het geloof is het enige dat nodig is om u te laten delen in de weldaden van het reinigende bloed van Christus. Hij wordt genoemd een verzoening door het geloof in zijn bloed. Die in hem gelooft, heeft het eeuwige leven. Door deze wordt een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. De wijsheid van de hele wereld zal nooit een beter antwoord kunnen geven aan een zoekende zondaar en zijn benauwdheid dan het antwoord dat Paulus gaf aan de gevangenbewaarder in Filippi. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Bent u overtuigd van uw zonden? Ziet u echt in dat u vele zonden heeft, dat u de hel verdiend heeft? Ziet u af van alle hoop op het reinigen van uzelf door uw eigen vermogens? Dan bent u precies degene voor wie het evangelie troost biedt. Zie op het verzoenende bloed van Christus. Vertrouw alleen daarop en dan zult u op deze dag worden vrijgesproken. Geloof alleen, dan zijn vanaf dit moment al uw zonden weg. Het is geloof en ontvang. Het is geloof en wees rein. Laten zij die dat willen deze leer maar ziekelijk of zweverig noemen. Ik wil het vrijmoedig een andere naam geven. Het is het heerlijke evangelie van de genade van God. Ik hoop dat u mijn preken over het geloof niet verkeerd begrijpt. Ik vertel u niet dat geloof het enige kenmerk is van iemand wiens zonden vergeven zijn. Ik beweer ook niet dat het geloof dat een mens doet deel hebben aan Christus, bloed, ooit alleen wordt aangetroffen. Het zaligmakend geloof is een genadegave die niet vruchteloos blijft of op zichzelf blijft staan. Het gaat altijd vergezeld van bekering en persoonlijke levensheiliging. Maar dit weet ik zeker, dat het geloof het enige is dat nodig is voor de ziel om deel te krijgen aan Christus. Ik zeg het nog eens met nadruk. In de zaak van de rechtvaardiging van God staat het geloof helemaal alleen. Het geloof is de hand die Christus aangrijpt. Het geloof begint. Het geloof gaat door. Het geloof houdt vast aan de aanspraak die de zondaar maakt op de zaligmaker. Door het geloof zijn wij gerechtvaardigd. Door het geloof baden wij onze zielen in de grote fontein tegen de zonde. Door het geloof ontvangen wij steeds nieuwe voorraden van vergevende genade gedurende onze hele levensreis. Door het geloof leven wij en door het geloof blijven wij staande. Buiten dit geloof hebben we niets nodig voor onze rechtvaardiging en voor de reiniging van onze zonden. Laat het goed tot u doordringen. Waar is degene die de echte troost uit het evangelie wil genieten? Ik verzoek u dringend u erop toe te leggen om eenvoudige en duidelijke gedachten over de aard van het geloof te hebben. Hoed u voor de duistere en verwarde gedachten over het geloof, waarmee zoveel hun zielen benauwen. Verwerp de gedachte dat het geloof alleen de zaak is van een verstand. Het bestaat niet uit het toestemmen in wat leerstellingen en artikelen. Het is eenvoudig het zich vastklemmen van een berouwvol hart aan de uitgestoken hand van een almachtige heiland. Het rusten van een vermoeid hoofd aan de boezem van een almachtige vriend. Werp alle gedachten aan werk of verdiensten of betalen of geven ver van u, waar het gaat om de daad van het geloven in Christus. Begrijp dat het geloof geen betalen is, maar ontvangen. Geen kopen, maar verrijkt worden. Het geloof is als het oog dat kijkt naar de koperen slang en door dit kijken leven en gezondheid verwerft. Het is als de mond die een goed medicijn drinkt en door dat drinken kracht ontvangt voor het hele lichaam. Het is als de hand van de drenkeling die het touw vastgrijpt dat hem wordt toegeworpen, dat hem in staat stelt om veilig uit het diepe water te worden opgetrokken. Dit en iets anders is het juiste begrip van het zaligmakend geloof. Dit en dit alleen is het geloof dat vereist wordt om deel te krijgen aan het bloed van Christus. Geloof op deze manier en uw zonden zijn als in een ogenblik verdwenen. Weet u wat het belangrijkste doel van onze prediking is? Wij preken opdat u mag geloven. Wij zien eruit dat het geloof ontspringt in uw zielen. Wij zien eruit dat het geloof vervolgens gaat groeien. Wij verheugen ons als we regelmatig zien komen onder het woord. Wij verheugen ons als wij een gemeente aantreffen die zich ordelijk en goed gedraagt. Maar veel meer zien we er naar uit dan het ene grote resultaat in uw zielen. Het geloof. En niets anders dan dat. Zonder geloof zijn we niet gerust over u. Want dan verkeert u ieder ogenblik in gevaar naar de hel te gaan. Naar de mate van uw geloof is de kracht van uw christendom. Naar de mate van uw geloof is ook de toename van uw vrede en hoop en het innig karakter van uw leven met God. Het zal u niet verbazen dat er niets is waar wij zoveel zorg voor dragen als uw geloof. Ik wil deze opmerkingen nu besluiten. Ik heb getracht u 5 zaken voor te stellen en ik heb geprobeerd dit in begrijpelijke woorden uit te drukken. Ik heb u verteld dat u vele zonden hebt. Ik heb u verteld dat het van het grootste belang is dat deze zonden worden weggenomen. Ik heb u verder verteld dat u uw eigen zonden niet kunt wegnemen. Ik vertelde u daarna dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Ten slotte vertelde ik u dat het geloof het enige is dat u nodig hebt. Maar dat is ook absoluut noodzakelijk om deel te krijgen aan het bloed van Christus. Ik ben er heilig van overtuigd dat dit de waarheid van God is. De waarheid waarmee ik zelf wens te leven en te sterven. Ik bid tot God dat de Heilige Geest deze waarheid met grote kracht mag toepassen aan de harten van vele mensen. Ik wil nu eindigen met een toepassing die in 3 gedeelten bestaat. Onze jaren gaan snel voorbij. De nacht komt waarin niemand kan werken. Nog even en onze plaats is in een andere wereld en ligt voor eeuwig vast. Nog enkele jaren en we zijn of in de hemel of in de hel. Dit simpele feit moet ons toch aan het denken zetten. Wij willen nu eerst zingen. Voor we de toepassing lezen uit Psalm 32 en daarvan het 3e vers. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan gij naamt die gunstig weg. Die zal tot u in ieder van de vromen in vindenstijd met ootmoed smekend komen. Een zee van ramp moog met haar golven slaan. Hoe hoog zij gaan, zij raakt hem zelfs niet aan. Wij noemen nu het derde vers van Psalm 32. Mijn eerste woord van toepassing is een vraag. Ik stel hem aan allen, zonder erbij ook maar één uitzondering te willen maken. Het is een vraag die iedereen in deze wereld direct aangaat, ongeacht wie hij is. Het is de vraag die als vanzelf uit ons onderwerp opkomt. Waar zijn uw zonden? Bedenk dat ik niet vraag naar uw godsdienstigheid. Ik vraag aandacht voor de zaken die wezenlijk zijn voor u als u gaat sterven en als u geoordeeld wordt. Ik weet zeker dat dan een van de eerste vragen die uw aandacht zullen opeisen deze vraag zal zijn. Waar zijn uw zonden? Ik vraag niet of u van plan bent of wat u hoopt of wat u nog denkt te bereiken in de toekomst. Morgen is de dag van de duivel. Vandaag is de dag van God. En vandaag, als voor Gods aangezicht, nu, terwijl u zit te luisteren, vraag ik u een antwoord te zoeken op mijn vraag. Waar zijn uw zonden? Ik verzoek u goed op te letten op wat ik nu ga zeggen. Ik zeg het kalm, wel overwogen, bewust en met zorg. Ik vertel u dat op dit moment er maar twee plaatsen zijn waar uw zonden kunnen zijn. Niemand in deze wereld kan een derde plaats noemen. Uw zonden zijn ofwel bij uzelf, niet vergeven, ongereinigd, onverminderd, niet weggewassen, en ze brengen u elke dag dichter bij de hel, of anders zijn uw zonden op Christus weggenomen, vergeven, uitgedelgd en afgewassen door het dierbare bloed van Christus. Ik kan met geen mogelijkheid zien welke derde mogelijkheid er zou kunnen zijn. Het is vergeven of niet vergeven, gereinigd of niet gereinigd. Volgens de Bijbel bestaan alleen deze twee mogelijkheden. Hoe staat het met u? Waar zijn uw zonden? Ik smeek u deze woorden ter harte te nemen en niet te rusten voordat u een antwoord kunt geven. Onderzoek u alstublieft uw eigen toestand om uw geestelijke staat te bepalen en om uit te zoeken hoe de zaken staan tussen u en tussen God. Laat er nu uit zijn met het vermorsen van tijd en met de besluiteloosheid omtrent uw ziel. Geef dat voor altijd op. Laat er nu uit zijn met uw doelloze, betekenisloze, troostloze godsdienstigheid. Houd daar voorgoed mee op. Wees oprecht. Onderzoek uzelf grondig. Wees eerlijk tegenover uzelf. Behandel uw ziel als een redelijk wezen. Ga ermee om als iemand die weet dat er eeuwigheidsbelangen op het spel staan. Ga ermee om als iemand die heeft besloten niet langer in afwachting te willen leven. O, neem vandaag toch het besluit om een antwoord te gaan zoeken op mijn vraag. Waar zijn uw zonden? Zijn ze bij uzelf of zijn ze bij Christus? Mijn tweede woord van toepassing is een uitnodiging. Ik richt die aan allen die zich niet in staat voelen om een bevredigend antwoord te geven op de vraag die ik hiervoor stelde. Ik richt haar tot allen die gevoelen dat zij zondig, verloren en veroordeeld zijn en die niet kunnen sterven. Die nodiging is de heerlijkheid van het evangelie. En ik zeg tot u, kom tot Christus en laat u zonder uitstel reinigen in zijn bloed. Ik weet niet wat u in het verleden allemaal gedaan hebt. Het maakt ook niet uit. Al hebt u alle geboden onder de hemel gebroken. Al hebt u ook steeds gezondigd tegen uw geweten in. Al hebt u gezondigd tegen de tranen van een moeder en de waarschuwingen van een vader in. Al deed u mee aan vechtpartijen en hebt u zich uitgeleefd in alle vormen van losbandigheid. Het is mogelijk dat u God volledig de rug hebt toegekeerd en niets meer van zijn dag, zijn woord, zijn huis en zijn dienaren wilt weten. Ik verklaar opnieuw dat het niet uitmaakt. Gevoelt u uw zonden? Walgt u ervan? Schaamt u zich erover? Bent u moe van uw zonden? Kom dan tot Christus zoals u bent en het bloed van Christus zal u reinigen. Ik zie dat u aarzelt en twijfelt en dat u denkt dat het nieuwste goed is om waar te zijn. Ik hoor dat de duivel u influistert, je bent te slecht, je bent te zondig om gered te worden. Ik gebied u in de naam van God om zulke twijfels niet toe te laten. Ik wil u eraan herinneren dat Satan altijd al een leugenaar is geweest. De ene keer vertelde hij dat het nog te vroeg was om bekeerd te worden. En nu vertelt hij dat het te laat is. Ik verklaar met grote zekerheid dat Jezus Christus volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Ik verzeker u dat hij duizenden mensen heeft ontvangen, gereinigd en vergeven, die net zo slecht waren als u. Hij verandert nooit. Kom slechts tot hem en zijn bloed zal u reinigen van alle zonden. Ik kan mij voorstellen dat u niet weet wat u moet doen. Dat u niet weet welke weg u moet inslaan. Of welke stappen u moet ondernemen. Of op welke manier u mijn raad op moet volgen. Ik raad u dringend aan om dat aan de Heer Jezus te vertellen. Ik raad u aan om een rustige, eenzame plaats op te zoeken en uw hart voor hem uit te storten. Vertel hem dat u een arme, ellendige zondaar bent. Vertel hem dat u niet weet hoe te bidden of wat te zeggen of te doen. Maar vertel hem ook dat u iets hebt gehoord over zijn bloed dat de mens reinigt van alle zonden. en smeek hem om in u te denken en uw ziel te reinigen. Neem dit advies van mij aan. Dan zou het ook kunnen dat ook u op zekere dag zult zeggen: het bloed van Christus reinigt de mens inderdaad van alle zonden. Voor de laatste keer nodig ik u. Ik sta in de reddingsboot naast het wrak waar u zich aan vastklemt. En ik smeek u om over te stappen. De dag is al ver gevorderd. De nacht valt. De wolken worden donker. De golven worden steeds hoger. Nog even en dan valt het wrak van deze wereld uiteen. Kom in de reddingsboot en wees veilig. Kom naar het bloed van Christus. Was u en word rein. Kom met al uw zonden tot Christus en werp uw zonden op hem. Hij zal ze wegdragen. Hij zal ze reinigen. Hij zal ze vergeven. Geloof alleen en word behouden. Mijn laatste woord zal een aansporing zijn. Ik richt haar aan allen die door de Geest geleerd hebben de last van hun zonden te gevoelen en die hun toevlucht hebben genomen tot de hoop die hen in het evangelie wordt voorgehouden. Ik richt haar tot allen die hebben ontdekt dat ze schuldige zondaren zijn en die zich hebben gewassen in het bloed van Christus om zich te laten reinigen van hun zonden. Die aansporing is kort en eenvoudig. Ik raad dan aan om Christus aan te kleven. Houd vast aan Christus, zeg ik u. En vergeet nooit hoeveel u aan hem verschuldigd bent. U was een zondaar toen u voor het eerst geroepen werd door de Heilige Geest en tot Jezus vluchtte. Een zondaar bent u gebleven na uw bekering. En een zondaar zult u blijven tot aan het uur van uw dood. Zodat u niets in uzelf heeft om u op te beroemen. Houd dan vast aan Christus. Houd vast aan Christus en maak elke dag gebruik van zijn verzoenend bloed. Ga elke morgen tot hem als uw morgenoffer en belijd dat u zijn redding nodig hebt. Ga iedere avond tot hem na de drukte van de dag en vraag opnieuw om vergeving. Was u elke avond in de grote bron na de verontreiniging van een contact met de wereld die gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen. Maar die voeten moeten toch gewassen worden. Houd vast aan Christus en laat de wereld zien hoezeer u hem lief heeft. Laat het zien door zijn geboden te gehoorzamen. Toon het door de gelijkenis aan zijn beeld. Toon het door zijn voorbeeld te volgen. Maak de zaak van uw meester lieflijk en aangenaam voor de mensen door uw heilige levenswandel te laten uitkomen in uw humeur en omgang met het medemens. Laat aan de hele wereld zien dat degene die veel vergeven is, ook degene is die veel lief heeft. En dat degene die het meeste lief heeft, ook diegene is die het meest voor Christus doet. Houd vast aan Christus en koester hoge gedachten van de verzoening die hij heeft aangebracht door zijn bloed aan het kruis. Acht zijn vleeswording en zijn voorbeeld zeer hoog. Acht zijn wonderen en zijn woorden zeer hoog. Koester ook steeds hoge gedachten van zijn opstanding, voorbeden en wederkomst. Maar acht Christus' offer en de verzoening door zijn dood het allerhoogst. Strijd ernstig voor het oprechte geloof omtrent zijn verzoening. Begrijp uit die leer dat hij stierf in de plaats van zondaren. Zo'n 1000 teksten in het Oude Testament en zo'n 100 in het Nieuwe Testament kunnen alleen op deze manier worden uitgelegd. Schaam u er nooit voor om ervoor uit te komen dat al uw troost ontleent aan het verzoenend bloed van Christus en aan zijn plaatsbekleding voor u aan het kruis was. Houd vast aan Christus, zeg ik tenslotte. Denk veel na over de fundamentele waarheden over het heil dat verkregen wordt door zijn bloed. Dit zijn de vrienden tot wie onze zielen zich zullen wenden in een stervensuur. Op deze oude waarheden kunnen we gerust het moederhoofd neerleggen als het leven uit ons weg ebt en de dood in zicht komt, dan zullen we geen troost vinden in moderne opvattingen en nieuwe verzinsels van mensen. Wij zullen die ook niet vinden in het feit dat we gedoopt waren of lid van een kerk. Niet dat hebben horen tot een kerkelijke partij of groep en niet de liturgische plechtigheden en vormen. Niets zal ons gaan helpen dan het bloed van Christus. Niets anders zal ons steun geven dan het getuigenis van de Heilige Geest, dat wij ons in het bloed van Christus hebben gewassen en gereinigd. Al deze dingen beveel ik van harte in de aandacht van mijn hoorders. Als u nog niet eerder had kennis gemaakt met deze zaken, begin er dan vandaag mee. Als u er in het verleden al kennis van kreeg, wens ik u toe dat uw kennis mag groeien. We kunnen nooit te goed het antwoord weten op de brandende vraag: waar zijn uw zonden? Amen. Heere, getrouwe God in de hemel, u bracht ons ook aan het einde van deze leesdienst. Dan heeft deze oude dienaar, heeft ons in zoveel ernst voorgehouden dat onze zonden moeten worden weggenomen. Anders zullen we straks eeuwig zullen we buiten staan. Maar ook werden we gewezen op dat dierbare bloed van het Lam, van u, Heer Jezus Christus, dat alleen de zonde kan wegnemen. En nu bidden wij zo van u, o Heilige Geest, wilt u dat gehoorde aan onze harten toepassen? En wilt u ons zo allen brengen als verbroken zondaren aan uw gezegende voeten? Want daar zijn milde handen en vriendelijke ogen. Heren, mogen zo uw kinderen ook gelovig gebruik maken van uw offer, van uw bloed. Ja, mogen ze dagelijks ook troost vinden in uw wonden, in uw lijden, in uw sterven. Heren, wilt u zo met ons allen gaan het verdere van deze dag? We bidden voor onze oud-herder en leraar, die ook vanmiddag in ons midden mag voorgaan. We willen hem ook bedienen vanuit uw volheid. Ook bidden voor onze medebroeder, die ook vanavond nog een catechismespreek zal lezen. Heren, wees zo onverdiend deze zondag met uw nabijheid in ons midden. Met onze zonden, ons gebrek, ons tekort, wilt u het verzoenen. Heren, zie zo in genade op ons van boven. Dat bidden we alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het eerste vers van Psalm 32. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Wij zingen nu onze slotzang.
Thank you.
eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troosten neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.